In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 84, vers 1 en 5. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel. Zangen 84, 1 en 5. Deze gemeente op deze tweede paasdag is uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24. We lezen nu de versen 13 tot 35. In aansluiting aan de schriftlezing zingen wij Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. We lezen dus Lucas 24, vers 13 tot 35 en we zingen Psalm 119, vers 47. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond, en de dag is gedaan. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven samen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden. In het breken des broods. Hier eindigt de schriftlezing. Van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u opnieuw in de geschiedenis van de Emmausgangers, Lucas 24. En nadat we gistermorgen naar het begin hebben geluisterd, nu vanmorgen aan het slot van deze geschiedenis, vers 31, het eerste gedeelte. Lucas 24, vers 31a is de tekst voor de prediking van vanmorgen. Wij lezen daar Gods woord. En hun ogen werden geopend. En zij kenden hem. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Goedertier en heren, wat is het op zo'n tweede feestdag bijzonder om juist dan samen te zingen. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En als daar inderdaad iets van in ons hart mag leven, van de verwondering dat we zo in zo'n paar dagen zo vaak naar uw huis worden geroepen. Om daar te merken hoe u het woord wilt opendoen en hoe u bemoeienis met ons wilt houden en uw zorg aan ons wilt besteden. En naar de mate we dan gaan zien wie wij zelf zijn, heren, naar die mate zal de verwondering daarover stijgen. Heren, wie ben ik? En wat is mijn huis? Dat ge zo in gunst aan ons gedenkt en zoveel arbeid aan ons ten koste legt. En daar kunnen we ons alleen maar over verwonderen en er verdriet over hebben als anderen hun plaats leeglaten. En dan hebben we onze zorg over onze jonge mensen. Wanneer ze geen behoefte meer hebben om naar uw huis te gaan. En we danken er u voor dat er vanmorgen toch nog velen van hen in ons midden mogen zijn. Dan hebben we onze zorg over ouderen die daarin hun kinderen voorgaan. En dat juist op deze paasdagen waarop aan de ene kant het evangelie van het leven in zijn heerlijkheid mag worden verkondigd. En in zijn kracht in het midden van de gemeente mag worden gekend. Maar waarop tegelijkertijd de werkelijkheid van de dood in ons midden ook zo tastbaar wordt ervaren. Heren, wat is het dan duidelijk dat onze ogen van nature gesloten zijn als we dan toch voorbij gaan aan de woorden des levens. En als we dan toch zoeken buiten u en buiten uw huis in deze wereld die alleen maar de dood te bieden heeft. Och, zou u vanmorgen tot ons willen komen. Zoals u eens tot de Emmausgangers kwam, heren, opdat de gemeente het niet hoeft te doen met een dominee alleen. Want die kan geen hart bereiken en die kan geen hart openen en die kan geen zondaar bekeren en die kan niemand tot het geloof brengen. Maar dat het vanmorgen mag geschieden zoals we het gisteren morgen samen hoorden. Dat Jezus zelf kwam en met hen ging. Dat hebben wij niet verdiend, heren, al zitten we vanmorgen hier in de kerk. We hebben het verdiend dat u ons voorbij gaat en dat u ons laat doorlopen op die doodlopende weg die eindigt in de eeuwige nacht. Maar we vragen er vanmorgen opnieuw om, met een beroep op uw goddelijk welbehagen. Heere Jezus, opgestane paasvorst, wilt u vanmorgen met ons meegaan? En wilt u vanmorgen vanuit de schriften ons onderwijzen? Wilt u vanmorgen die zaligmakende kennis van u als de gegevene des vaders die wordt bediend door de Heilige Geest in ons hart en in ons leven werken voor het eerst? En vervolgens, en wilt u zo aanwerken op de voleinding, op dat kon het zijn door het vrije van het welbehagen van de Vader. En op grond van uw volbrachte werk, het ook van ons eens zal mogen gelden. Zij allen zullen hem kennen, van hun kleinste tot hun grootste. Maak u zelf bekend, heren. En gebruik uw knecht als een instrument. En laat zo in de toepassing van de heilsweldaden van u deze tweede paasdag een gezegende mogen zijn in ons midden. Geef uw dienstknecht daartoe een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest. opdat u ook vanmorgen dat woord met vrijmoedigheid en met blijmoedigheid mag verkondigen als een instrument in de hand van hem die zichzelf een gemeente ten eeuwige leven vergadert door woord en geest. En laten er ook vandaag worden toegebracht, Heere, tot die gemeente die zalig wordt. En laat zo het heden der genade een vruchtbaar heden mogen zijn. Door uw goddelijk werk. Schenk uw zegen opnieuw, Heere, hier in het midden van de gemeente. En aan het andere deel dat samenkomt in de fontein. Schenk uw zegen aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon en via de bandrecorder. Schenk uw zegen, Heere, aan allen die een bijzondere zegen behoeven. We denken vanmorgen aan de rouwdragende familie Ruizendaal. Voor wie de eerste paasdag, de dag van de opstanding van de Heere Jezus Christus, de sterfdag van man en vader werd. Maar dan een sterfdag, uw naam zij geprezen, Heere, in het licht van de opstanding. Wat is dat groot dat u onze broeder zo hebt willen voorbereiden. En dat u hem die begeerde op de betaaldag van de kerk thuis te worden gehaald. Thuis hebt willen halen op die dag. Waarop het leven in onvergankelijkheid aan het licht werd gebracht. Waarop het graf voor uw volk een tussenfase is geworden. Een doorgang naar het eeuwige leven. Waarop sterven is geworden. Heen gaan om te wandelen in het vrolijk levenslicht. Heere, uw naam zij geprezen voor uw genade, zo kennelijk aan onze broeder betoond. En voor het getuigenis van de genade, dat in deze afgelopen maanden zo krachtig mocht klinken. En we vragen van u troosten, familie. Met die woorden en met dat perspectief. En laat in het midden van de gemeente de boodschap verwerkt mogen worden. Opdat ook dit sterven mogen aansporen om het leven te zoeken waar we nog liggen in de dood. Aansporen om ons huis te bereiden nu we nog heden der genade mogen ontvangen. En laat het ook in de komende dagen mogen blijken. Dat u een gemeente geeft die meeleeft. En die mee wil gaan, ook naar het graf. We bidden nu samen voor dominee en mevrouw Sterk, nu ze weer onderweg zijn naar Groningen voor de volgende kuur. U weet hoe zwaar die weg is. Met hoeveel spanningen en onzekerheden die weg omgeven is. Heere, laat het ook van die weg naar Groningen mogen gelden. Wat van de weg naar Emmaus gold. Dat Jezus zelf kwam en met hem ging. Daar kan ook een dominee niet zonder. Daar kunnen we ook in het ziekenhuis niet zonder. Laat het ervaren worden, Heere, dat u zo getrouw bent. En kon het zijn zegende middelen. En gedenk allen. Die een bijzondere zegen nodig hebben. Gedenk heel uw kerk. Opdat ze de woorden van het leven mag ontvangen en mag bewaren. En in deze doodswereld het mag laten zien wat dat wil zeggen. Dat er leven is. Midden in de dood. Leven uit de dood. Leven voor mensen. Die de eeuwige dood verdiend hebben. Maar die leven ontvangen, uit genade, door het bloed en de dood van Christus, uw lieve Zoon. Doe ons hem kennen, Heere. en zegen daartoe. Deze dienst. Amen. De dienst voorafgaande vindt plaats, gemeente. De tweede collecte is bestemd voor de evangelieverkondiging onder Israël vandaag. We zingen Psalm 68, de versen 7 en 10. 68, vers 7 en vers 10. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 66, vers 8. Komt, luister, toe gij Godgezinden. 66, het achtste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wat is nou eigenlijk leven? Dat is een vraag die een zaak raakt waar we allemaal mee te maken hebben. Waarvan we allemaal op onze beurt en in bepaalde omstandigheden zeggen, voor leven, daar heeft de mens eigenlijk alles voor over. En tegelijkertijd merk je dat het nog niet zo gemakkelijk is om er een concreet antwoord op te geven. Wat is nou eigenlijk leven? Soms merk je aan een geboortekaartje dat een stel dat wonder heeft meegemaakt, dat ze een kindje mochten verwachten en dat kind ter wereld kwam, ermee geworsteld heeft. En dan schrijven ze op zo'n kaartje: niemand weet wat leven is. Alleen dat het gegeven is. En dat van dit geheimen is God het begin en einde is. En dan ben je er blij mee als ze tenminste menen wat ze op zo'n kaartje schrijven. Dat we in elk geval nog te maken hebben met jonge mensen die ervan overtuigd zijn dat wij geen leven maken. En dat wij geen kinderen in deze wereld kunnen zetten. Dan ben je er al dankbaar voor dat ze in deze wereld waarin wij leven, in een politieke en maatschappelijke situatie in Nederland, waarin de grote hoofdstroom van gedachten is dat wij mensen wel zullen uitmaken wat leven is en dat wij mensen daarom vrijpostig mogen ingrijpen, zowel aan het begin als aan het einde, omdat wij in het ene geval zeggen dit is nog geen leven en in het andere geval dat is geen leven meer. Dat er in elk geval nog jongeren zijn die tegen de hoofdstroom in blijven vasthouden aan het feit van leven. Is God het begin? Is God het einde? En daarom mag ik nog aan dat begin, nog aan dat einde morrelen, rommelen, ingrijpen buiten God om. En wat wordt het duidelijk, gemeente, daardoor dat wij op het ogenblik Pasen vieren in een samenleving die, al noemt ze zich voor een deel nog christelijk, getekend wordt door een heidendom van het ergste soort. Het heidendom waarin de bruutheid van de zondeval naar zijn climax toe groeit. En waarin de geest is niet alleen maar om niet meer met God rekening te houden, maar ook om de banden van God te verscheuren. Leven is een geheimenis, waarvan God het begin, God het einde is. En eerbiedig zal Gods kerk dat blijven erkennen. Bij alle vragen rondom de geboorte die er kunnen zijn. Bij alle moeite rondom het sterven, die aan het sterfbed realiteit kunnen worden. Wat is leven? Die vraag reikt verder, gemeente, dan alleen maar de problematiek van de medische ethiek van vandaag. Het is een vraag met een diep geestelijke achtergrond. Wat is leven in de geestelijke zin van het woord? Wanneer is iets de naam van leven waard? Ja, ik kan er nog verder toespitsen, gemeente, en ik kan zeggen dat is in feite de paasvraag bij uitstek. Wat is dat leven waarvan op Pasen mag worden verkondigd en gezongen dat er een God is die leeft en die leven geeft? En die vraag die klemt in een wereld waarin we nog alles een keer van sommige mensen zeggen, zoals dat mens leeft, dat is toch eigenlijk geen leven. En die man die heeft zo toch eigenlijk geen leven. In een wereld waarin wij leven noemen wat God dood noemt. En ik denk aan de geschiedenis van de verloren zoon, die jongen die de wereld inging en die zijn eigen gang ging, die zich uitleefde. En er zijn wat de mensen die zeggen, dat is toch eigenlijk leven. En dan denk ik aan sommige jongens die ik tegenkom, tegen dat ze gaan trouwen. En die het allemaal niet zo best hebben gedaan tot die tijd. En wat zeggen ze dan tegen je? Dan zeggen ze, ach dominee, ik heb leuk geleefd. Ik heb alles een beetje geproefd. Maar nou moet ik een beetje ernstig gaan worden. Want nou ga ik trouwen. En dan denk ik, wat ben jij ver verwijderd van de gestalte van de verloren zoon. En wat moet dat straks doorwerken in je leven en in je huwelijk. Als je waar de vader van de verloren zoon zegt, deze mijn zoon was dood. Jij zegt, ik heb leuk geleefd. En als die verloren zoon terugkomt en zegt, vader, ik heb gezondigd. En jij zegt, het was allemaal leuk en ik heb er geen spijt van. Ik ben blij dat ik het allemaal heb meegemaakt. Wat is leef? Dat is een vraag die klemt, gemeente. In een wereld waarin God leven noemt. Wat wij dood noemen. Leven, dat is hem dienen. En dan denk ik aan ouderen en jongeren die ik ook in de gemeente tegenkom. Die zeggen, dominee, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. Ik kan zo niet leven. Wat is leven? Het leven dat de Heere op Pasen uitdeelt. Aan het schriftuurlijke antwoord op die vraag, gemeente, kunnen wij ons toetsen. En kunnen wij vanmorgen het antwoord vinden op de vraag of wij inderdaad dat leven kennen. En of voor ons inderdaad dat leven de moeite van het leven waard is. En als we naar de Bijbel gaan luisteren, gemeente, dan blijkt het antwoord op de vraag wat leven is niet zo heel erg moeilijk te zijn. Want dan zegt de Heere Jezus Christus het heel concreet. Dit is leven, eeuwig leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dat is het leven, gemeente, dat de Heere Jezus Christus verworven heeft door zijn opstanding uit de dood. En dat is het leven dat de Heere Jezus Christus uitdeelt wanneer hij uit het graf komt. En wanneer hij gaat zoeken die dwalende en die verloren schaap. Hij maakt zichzelf bekend. Hij verklaart zichzelf. En waar dat gebeurt, daar zie je het leven openbloeien. Leven dat belijdenis gaat afleggen. En dat de ene keer zegt, het is de Heere. En de andere keer hoor je iemand snikken, de Rabuni. En de derde keer hoor je iemand juichen, mijn Heere. En overal waar dat gebeurt. Waar de Heere Jezus zichzelf bekend maakt als het leven. Daar wordt de echte vreugde gevonden. De vreugde van de eerste dag. Ja, daar wordt een leven gevonden, gemeente. Dat verder reikt dan het graf. Een leven. Waarvan in deze dagen op een rouwkaart van een broeder geschreven kan worden. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Wel nu, gemeente, van dat paaswerk van de levende Christus spreekt onze tekst wanneer we voor de tweede keer op deze paasdagen gaan luisteren naar de geschiedenis van de Emmausgangers. En nadat we gisterenmorgen hebben gehoord van het paasfeest met gesloten ogen, spreekt Gods woord ons vanmorgen van paasfeest met geopende ogen. We zien ten eerste wanneer de ogen opengaan. Ten tweede waardoor de ogen opengaan. En ten derde waartoe de ogen opengaan. Paasfeest met geopende ogen. Wanneer, waardoor, waartoe de ogen opengaan. Wanneer we samen de geschiedenis van de Emmausgangers lezen, gemeente, zoals we dat op deze paasdagen samen doen, dan wordt het ons onmiddellijk duidelijk dat de tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt de climax is van deze wondermooie geschiedenis. Hier moet het naartoe. Hier loopt het op uit. Als het zover is dat gezegd kan worden en zij kenden hem, dan heeft de opgestane Heere Jezus Christus zijn doel bereikt. Want daar gaat het om. Om dat kennen van hem die het leven is. En dat kennen gemeenten, daar komt een mens in dit leven nooit meer klaar. Dat heeft een vervolg, zoals je merkt bij Paulus, die terwijl hij de Heere al heel lang kende, toch schrijft in een van zijn brieven, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En dat kennen, dat vindt zijn volleinding pas op de nieuwe aarde, waarvan geldt en zij allen zullen hem kennen, van hun kleinste tot hun grootste. Maar dat kennen, dat moet hier op aarde wel een begin krijgen, zal het goed zijn voor de eeuwigheid. Tegelijkertijd, gemeente, is het ook duidelijk dat aan dat kennen van de Heere wat vooraf gaat. Want wanneer gaan de ogen van die Emmausgangers open? Wel niet onmiddellijk in het begin. We hebben gisteren morgen gezien dat de Heere Jezus voor deze Emmausgangers, ook wanneer ze vanuit Jeruzalem richting Emmaus gaan, geen vreemde is geweest, al hebben ze blijkbaar maar bitter weinig van hem begrepen. Maar er is in het leven van deze twee mannen, die behoorden tot de bredere discipelkring van de Heere, een hartelijke betrekking gekomen op de Heere Jezus Christus. En ze menen dat ze hem hebben leren kennen als Jezus de Nazarener, een man krachtig in woorden en in werk. Ze hebben in hem een groot profeet ontmoet, die de woorden God spreekt. Ze hebben in hem ook iets gezien van de koning, van wie ze verwachten dat hij Israël verlossen zal van alle vijanden. En er is wel zo'n band met de Heere Jezus gegroeid, dat het voor deze mannen inderdaad bitterder is dan de dood, dat ze hem nu moeten missen. Want zo komen we ze tegen op die weg naar Emmaus, de weg van de teleurgestelde verwachting, die voor hen eigenlijk een doodlopende weg is geworden. Mensen zonder Jezus en daarom zonder hoop in de wereld. Jezus betekent veel voor hen. En ze weten de feiten van het kruis omdat ze erbij hebben gestaan en ze hoorden de feiten van de opstanding, want die zijn hen verkondigd door de vrouwen. Maar de grote klacht die tegelijkertijd verraadt de betrekking van deze mensen op de Heere Jezus. En het missen van deze mensen van de Heere Jezus is, hem zagen ze niet. En dan komt op die weg de Heere Jezus Christus zelf tot hen en dan gaat de Heere Jezus zelf met hen. Maar ook dan gaan de ogen nog niet open, gemeente. Integendeel, we hebben ook dat gisteren gezien, dat hun ogen worden gehouden, zodat ze hem niet herkennen. En we hebben gezien, dat is goddelijke wijsheid en opvoedkunde, omdat als ze hem met hun ogen herkend zouden hebben, dan zouden ze hem herkend hebben als de Nazarener. Dan zou voor hun gevoel dat kruis een intermezzo zijn geweest, een donkere nacht die gelukkig achterligt. En als de Heere Jezus dan weer verdwenen was, dan zouden ze opnieuw in het gemis zijn gekomen. Het gaat erom dat deze mensen hem leren kennen, niet als de Nazarener, niet als de wonderdoener, niet als de verlosser van Israël, maar als de Christus der schriften, die maar niet alleen de profeet is en die maar niet alleen de koning is. Maar die juist op Golgotha zo heerlijk heeft geopenbaard dat hij ook de priester is van zijn volk. Die voor zijn volk staat in de dienst van de verzoening en van de voorbeden. De Christus der schriften, die maar niet van de Romeinen verlost, maar die zijn volk verlost van het grootste kwaad. Om ze te brengen tot het hoogste goed. En wanneer gaan nou de ogen van deze mensen daarvoor open, gemeente? Het is heel duidelijk wanneer we deze geschiedenis lezen, dat gebeurt na zijn onderwijs. Dat wordt zo prachtig getekend in deze heerlijke geschiedenis, gemeente. Hoe de Heere Jezus Christus als een echte herder, een echte pastor, deze mannen niet met één met allerlei bijbelteksten aan boord komt, als ik het zo mag zeggen vanmorgen. Maar hoe die ze eerst loshaalt. Ze eerst zover brengt dat ze hun verhaal gaan vertellen. Hun moeite en hun verdriet voor hem uitstappen. Hun vragen, hun gemis voor hem uitklagen. En als ze dat gedaan hebben, dan begint hij met hen te laten zien wie Jezus Christus is. Want dan opent hij, zo lezen we in deze geschiedenis, de schrift. En we weten ook hoe hij dat gedaan heeft, want we lezen, hij begint bij Mozes. En als ik aan de kinderen in de kerk, waarvan ik blij ben dat ik ze vanmorgen zie, vraag, jongens en meisjes, hebben jullie dan een idee bij welke tekst de Heere Jezus begonnen is? Dan hoop ik dat de kinderen hier in de kerk zitten die zeggen, ja, dat heb ik op school geleerd. En dat is me op de zondagschool verteld. Dan hoop ik dat er kinderen in de kerk zitten die die tekst uit het hoofd kennen. Die tekst van Genesis 3 vers 15, helemaal aan het begin. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop verborzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. En we kunnen ons zo indenken, gemeente, dat de Heere Jezus, de grote profeet die de schriften verklaart, bij dat woord begonnen is en tegen die Emmausgangers heeft gezegd, maar heb je dan niet begrepen dat de Heere vanaf het begin heeft gezegd wat het dat zaad van de vrouw zal kosten? Om zijn volk te verlossen uit de greep van die oude slang, die grote vijand van de mens. En misschien heeft de Heere vervolgens herinnerd aan het offer van Abraham die Isaac moest offeren. Maar Isaac ging vrij uit. En Abraham die had het gezegd, God zal zelf een lam zich ten brandoffer voorzien. En ongetwijfeld zal hij herinnerd hebben aan die geschiedenis in Egypte die de kinderen van Israël al vroeg kenden. Waar het lam werd geslacht en het bloed aan de deurposten werd gestreken. Opdat er zo bevrijding zou zijn van de engel van het verderf. Die rondging dood en verderf zaaiend. Hij zal ze hebben meegenomen naar de wetgeving van Mozes. Waar de centrale boodschap klinkt. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Want als ik het bloed zie, dan zal ik uw zonde nimmer meer gedenken. Verzoening, beste mensen, zal de Heere Jezus gezegd hebben. U hebt dat toch van kinds af aan geleerd. U hebt het in de tempel gezien. Verzoening geschiet door voldoening, want God is recht. En aan zijn recht moet worden voldaan. En mogelijk zal de Heere Jezus deze mensen, net zoals hij het aan Nicodemus had gedaan, gewezen hebben op de geschiedenis van de slang in de woestijn. Zal hij verteld hebben van die koperen slang op de staak, als een teken van Gods reddende genade met de boodschap van Mozes erbij, dat door een blik op de slang er genezing zou zijn van die dodelijke slangenbeten. En heeft het gezegd, mensen, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En de Heere Jezus was verder met hen door de schriften gewandeld en hij was terechtgekomen bij de profeten en uiteraard is Jesaja 53 opengegaan. Waarvan die leidende knecht des Heren, die komende Messias, wordt gezegd dat hij veracht was de onwaardigste onder de mensen. Dat hij verbrijzeld werd en verdrukt, dat hij de straf onderging en dat striemen zijn rug zouden striemen. En hij heeft gezegd, jullie hebben het over die overpriesters die hem hebben overgeleverd. Maar weet je wel wat Jesaja zegt? Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En lees nou eens verder. Dat ze zijn graf bij de overtreders hadden gesteld. Je weet toch wel wat ze van plan waren met zijn lichaam te doen. En dat hij bij de rijken in zijn dood is geweest. Zie je de lijn niet lopen naar het graf van Jozef van Arimathea. En denk dan eens aan dat de profeet heeft gezegd, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. En tenslotte waren ze bij dat derde deel van het Oude Testament terechtgekomen, bij de geschriften. En de Heere Jezus heeft de psalmen voor hen geopend en heeft hen als het ware voorgezongen, psalm 22. En heeft gezegd, herinner je je niet hoe die psalm klonk van het kruis? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En denk eens aan Psalm 69, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En aan Psalm 40, brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan Gods eis. Toen zeide ik, zie ik kom. Zo heeft de Heer Jezus Christus al met hen wandelende, terwijl de avond bezig was te vallen, de schriften voor hen geopend. En hen laten zien de offergang van dat lam Gods naar de schriften. En laten zien dat dat komen van die beloofde Messias geen triumfgang naar menselijke berekening is, maar een kruisgang. Een gang door de diepte van het lijden heen, naar de heerlijkheid die over hem zou geopenbaard worden. En elke keer weer heeft de Heer Jezus dat onderstreept, zo lezen we, zo moest die Christus lijden. Zo moest het naar het welbehagen van de Vader die hem had gegeven. Zo moest het vanwege de zonde waarvoor betaald moest worden. Zo moest het naar de schriften die ons hem verkondigen. En ernstig had hij ze aan. En als onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Hij had ze schriftuurlijk onderwezen. Dat is de weg van de Messias. Gelijk Mozes de slang in de woestijn. Gelijk Israël in Egypte dat lam. Zo moest het. Door bloedstorting. Opdat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zou kunnen reinigen van alle zonden. Zo moest het als een lam ter slachting worden geleid, opdat hij zou mogen zijn het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, elke keer als ik deze geschiedenis lees en als ik dan aan deze verse toekom, dan denk ik, ik wou dat ik erbij was geweest. Heb u dat nou ook wel eens een keer? Dat je zo uit de gezegende mond van die grote profeet en leraar van de kerk het onderwijs vanuit de schriften zou mogen horen. Want waar hij de schriften opent, dan gaan ze open zoals ze nog nooit zijn opengegaan immers. Zou u het ook wel willen? Zoals eens die Maria van Bethanië aan zijn voeten zat om haar te luisteren. Zoals die Emmausgangers met hem hebben opgewandeld en ze hebben geen woord meer gezegd, maar ze hebben die woorden ingedronken. Toch kan dat vandaag zo ook, gemeente. Weet u wanneer? Als in het midden van de gemeente het woord wordt bediend. En dan gebeurt het niet zo volmaakt als dat de Heere Jezus het kan. En dan gebeurt het niet zo gezaghebbend zoals hij spreekt. Die beschikt over de Heilige Geest. Terwijl een dienaar des woords alleen maar kan bidden om de Heilige Geest. En dan gebeurt het niet zo zuiver zoals hij die de lijnen zo volkomen en volmaakt zag. En toen was het de Christus van de schriften zelf die het woord bediende, gemeente. En in vergelijking met hem is elke dienaar des woords maar een beetje een stumper die het ervan moet hebben dat hij leert napraten. Dan blijft elke bediening van het woord onder de maat. En dan heeft iedereen gelijk als hij zegt, het is nog niet geweest zoals het eigenlijk wezen moest. Want dan kan het altijd voller en dan kan het altijd beter en dan kan het altijd rijker. Maar toch, gemeente, waar een dienaar des woords met ambtelijke last en volmacht de schriften mag openen. Worstelend om de leiding van de Heilige Geest, opdat hij dat woord zou mogen leggen aan het hart van de gemeente die aan zijn zorgen is toevertrouwd. Daar is het deze opgestane Heere Jezus Christus die aan het werk is om door zijn woord en geest plaats te maken voor zichzelf. Hem te doen kennen die alleen het leven is, zaligheid voor dode zielen. En als het goed is, gemeente, dan is dat de diepe begeerte en dan is dat de sterke hartstocht van een dienaar des woords. Zo het woord te mogen bedienen. Een kategezant heeft eens een keer tegen me gezegd, dominee, preken, dat is geloof ik uw hobby. En dat vind ik best leuk als hij die idee heeft, want dan heeft hij inderdaad in de gaten dat ik het niet met tegenzin doe. Maar het is veel meer, gemeente, want het is een hartstocht.
Het is de diepe hunkering om deze Christus te mogen verkondigen. En deze Christus naar de schriften u voor ogen te stellen. En u als het ware tot deze Christus te lokken. Tot deze Christus te trekken. En in deze Christus te doen vinden. Inderdaad die enige in wie leven en zaligheid is. Dat is de diepe hartstocht, gemeente, om vriend te mogen zijn van die hemelse bruidegom. Om die Heere Jezus Christus in zijn noodzakelijkheid en in zijn schoonheid en in zijn dierbaarheid bij u aan te prijzen. En als het ware uw harten te overtuigen en u mee te nemen en u te laten zien. Zulke liefste is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Is aan hem niet alles gans begeerlijk? Is hij niet beminnen? Waardig. Is hij niet iemand om er je leven aan kwijt te raken? Is hij niet iemand om je kinderen mee naartoe te nemen? Is hij niet iemand in wie je alles mag vinden? Dat blijkt al paaswerk te zijn, gemeente, zegt deze geschiedenis. Want daar wordt het leven geschonken en daar wordt een dode zondaar levend gemaakt onder deze prediking van de opgestane Christus. Waar hij voor ogen wordt geschilderd en waar alle licht mag vallen op hem. Dat u hem ziet in zijn noodzakelijkheid. Dat u hem ziet zoals hij gegeven wordt door de Vader. Dat u hem ziet zoals hij geloof werkt door de Heilige Geest. En dat gebeurt er op die weg van Emmaus. De ogen worden gesloten, maar de schriften worden geopend. En dan komen de vermaningen ook, gemeente, want wij komen nooit schuldvrij onder de prediking van het evangelie vandaag. Maar dan gaat dat woord voor je open en je vindt het goed als de vermaningen ook komen, want je leert de roede kussen waarmee je geslagen wordt, omdat je het ervaart, het is die roede die me wil drijven naar hem toe. En dan gaan dingen die je lang wist betekenis voor je krijgen, gemeente, dan krijgen feiten inhoud, dan krijgen woorden glans. En dan ga je ineens begrijpen waarom je als kind allerlei dingen moest leren. En als kind was je misschien wel eens een keer boos thuis. Dat ze je naar een school stuurden waar je elke week zo'n moeilijk psalmversje moest leren. Tenminste, iedereen zei dat het moeilijk was. En dat je naar de zonderschool moest waar je van die teksten uit je hoofd moest leren. En je dacht, waar is het allemaal voor? Waar je allemaal van die namen in je hoofd moest stampen. En allemaal van die feiten moest leren. Maar als je onder dit onderwijs terechtkomt, gemeente, dan ga je het ineens zien. Hoe belangrijk het is dat je de woorden hebt geleerd. En dat je de feiten kent. Al merk je juist dan dat het niet genoeg is. Maar is er nou die vrucht ook in ons leven, gemeente? Dat is een echte paasvraag. Immers ook tot ons is de Heere Jezus ook in deze dagen gekomen met het woord. En ook in deze dagen heeft de Heere Jezus onder ons rondgewandeld in het gewaad van de schriften. En heeft het in het leven van de meesten al van jongs af aan gedaan op school en op de zondagsschool. En thuis en op de vereniging en in de kerk. Wij kennen de naam. Wij weten de feiten. Wij weten van de wonderen die hij heeft verricht van kruis en van opstanding. En dan vraag ik in deze nabetrachtingsdienst op dit paasfeest, gemeente, zijn die schriften nou ook voor ons opengegaan? Is er nou ook vrucht van de woordbediening? Nee, ik vraag u nog niet vanmorgen, kent u de Heere Jezus? Nog niet. Die vraag die komt nog wel, hoor, voordat ik amen zeg, bereid u er maar vast op voor. Maar ik vraag hem nou nog niet, gemeente, want die vraag die kun je ook te vroeg stellen. En die vraag die kun je ook te vroeg beantwoorden. Maar ik vraag wel, vanmorgen gingen de schriften voor u open, zodat u uzelf leerde kennen in de spiegel van Gods woord. En zodat u de noodzakelijkheid van de Heere Jezus Christus in uw leven hebt ontdekt. Weet u waar u dat nou aan kunt weten, gemeente? Als iemand zegt, ja, maar hoe weet ik nou dat ik die vraag goed beantwoord? Weet u waar u dat aan kunt weten? Dat kunt u weten aan uw hart. Jongens en meisjes, aan je hart weet je of het woordje wat doet. Want ik lees in deze geschiedenis, als het woordje wat doet, dan wordt je hart warm. Dat zeggen die Emmausgangers straks tegen elkaar als de Heer Jezus verdwenen is. Was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. Dan wordt je hart geraakt en dan wordt het warm van binnen. En dan gaat dat woord van God voor je leven, dan zie je licht vallen en dan zie je verbanden liggen. En dan zeg je, zo heb ik het nog nooit gehoord. Dat hebben die beide mannen ook gezegd. Toen ze terugliepen op de weg van Emmaus naar Jeruzalem. Zo hebben we het nog nooit gehoord. Maar dan blijft dat woord haken. En dan ontsteekt dat woord een liefdegloed in je ziel. En dan kom je er niet meer van los. En je krijgt er niet meer genoeg van. En daarom heb ik er altijd zo'n verdriet van, gemeente. Als er in onze gemeente zo'n slordige kerkgang is. En mensen zo gauw en zo gemakkelijk te veel vinden. Want eerlijk, als het woord voor ons open gaat, gemeente, dan gaat je hart branden. En dan leert zo'n mens het zeggen. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En dan krijg je er in der eeuwigheid niet meer genoeg van. En zie je het dan? Wel nee, gemeente, dan ben je nog niet zo ver, maar dan kun je er niet meer zonder. En dan komt het in je leven tot een keuze. Het woord dat dringt ertoe. En je hart wordt ertoe gedrongen. Want dat is ook zo mooi in deze geschiedenis. Dat ze dan in Emmaus komen en dat de Heere Jezus zich houdt alsof hij verder wil gaan. Waarom doet hij dat? Hij zegt, dan moet kiezen. Hij hield zich alsof hij verder wilde gaan. Dan zouden kunnen zeggen, ja, wij wonen hier, u woont verderop. Goed, dan scheiden hier onze wegen. En dan was het afgelopen. En dan was het nacht gebleven. Maar dat doet de Heere nou. Die laat het woord aan je verkondigen. En die spreekt je door dat woord aan. En dan komt er een ogenblik dat hij zegt, en nou moet het in jouw leven komen tot een keuze. Dat vraagt hij niet te vroeg. Dat vraagt hij ook niet te laat. Dat vraagt hij precies op tijd. En dan zie je het bij die Emmausgangers wat er dan gebeurt als de harten brandende zijn geworden. Want wat zeggen ze dan? Blijf bij ons. Want het is bij de avond en de dag is gedaald. En dan hoor je daarin iets van het hart en het vlees die uitroepen tot een levende God. En dan hoor je daarin iets van de hunkering van de psalmdichter. Die zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mag wonen in het huis des Heren. Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Eén ding. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En daar werkt de Heer nou op aan, op Pasen, gemeente. Niet zien en nochtans geloven. Dat je leert geloven in de Christus der schriften, omdat het zo moet. Omdat er zo alleen verlossing is, omdat er zo alleen leven is. Kijk, gemeente, als de Heer ze dan zo ver geleid heeft. Dat de hoop weer gaat leven en dat het geloof wordt gewekt. Dan gaat de Heere ook verder. Dan komt het moment om de ogen te openen. En hun ogen werden geopend. Hoe? Wij weten dat niet precies, gemeente. Was het optreden van de Heere die, terwijl hij als gast binnenkwam in dat huis, als gastheer aan tafel zat? Was het moment waarop hij zijn handen ophief om het brood te zegenen en waarop ze de tekenen van het kruis zagen in zijn doorboorde handen? Zo is het me als kind verteld en zo zal het u misschien ook wel verteld zijn en het ligt voor de hand om het zo te zeggen. Zelf zeggen ze, wij kenden hem in de breking van het brood. En daarbij moet u natuurlijk niet aan het avondmaal denken, gemeente, want de Heere Jezus heeft het avondmaal na die laatste avondmaalsviering niet meer gevierd op aarde. Hij zegt, dat doe ik straks pas weer in het koninkrijk van mijn vader. Maar het is wel treffend, gemeente, want de vorige keer dat de Heere Jezus het brood brak, dat was op donderdagavond. Toen hij het avondmaal instelde en dan leest u dezelfde woorden. Hij nam het brood en als hij gedankt had, zegende hij het en hij brak het en hij gaf het hun en hij zeide, neemt, eet, dit is mijn lichaam, het welk voor u verbroken wordt. Toen haalde de Heere het lijden naar zich toe. In de breking van het brood brak hij zichzelf. En nu in onze tekstgemeente is het niet meer donderdagavond, maar is het zondagavond. En nu is het lijden voorbij. En nu is daar weer de breking van het brood. Zou je dat niet mogen zien als een onderstreping van de prediking, dat hij zijn lichaam geeft om verbroken te worden, en dat hij zijn bloed heeft gestort om vergoten te worden? Is het dat geweest, gemeente? Dat aanschouwelijke onderwijs bij het woord dat de Heere Jezus Christus aan zijn discipelen in de breking van het brood geeft? Ach, gemeente, hoe het dan ook is, maar het is de Heere zelf geweest. Want dat openen van de ogen, dat kan een mens niet doen. Ik heb tegen u gezegd straks, het is de hartstocht van een geroepen dienaar om de schriften te openen. En het is een hartstocht om dat woord van de Heere te leggen aan je hart. Maar het openen van de ogen, dat heeft de Heere aan zichzelf voorbehouden. Daar komt uiteindelijk geen mens aan te pas, al gebruikt hij soms een preek van een dienaar als een middel in zijn hand. Hij doet het. Maar wat is het een geweldig moment, omdat je op dat ogenblik ziet dat het waar is wat die vrouwen verteld hebben. En dat het waar is wat de schriften van Christus leren. Hun ogen werden geopend, gemeente, op dat moment als Gods tijd geweest. Dat is een moment waarop het onderwijs vrucht heeft gedragen in het geloof in de Christus van de schrift. Dat is dat moment, gemeente, waarop deze mensen verder kunnen, ook wanneer het oog niet ziet. En wanneer ze teruggeworpen worden op die schriften als het enige wat ze overhouden. In een barre wereld waar alles in strijd schijnt te zijn met het evangelie van de triomf van de Heere Jezus Christus. Gods tijd. Wij zeggen soms, waarom duurt het zo lang? En dan merk je ook wel eens aan mij dat ik ook wel eens een keer ongeduldig word. En dat ik ook wel eens een keer wilde dat ik nou dat hart van de hele gemeente eens een keer openen kon. En de ogen van de hele gemeente eens een keer open kon. Zodat ik op een tweede feestdag, om maar wat te zeggen, de kerk uitpuilde van mensen die zeggen, daar ligt het leven van mijn ziel en ergens anders niet. Gods tijd, en dat duurt inderdaad nog wel eens een keer wat langer dan dat wij willen. Die mannen die lopen daar een hele tijd in het donker, terwijl de Heere Jezus zelf met hen meegaat, gemeente. En nou zien we, dat is de wijsheid van God. Dat is het werk van de Heere die ons zoveel moet leren. Die ons zoveel moet afleren. Die ons zoveel moet bijleren. Hun ogen werden geopend, gemeente, kent u dat ook? Dat je het ineens ziet. Dat je het ineens verstaat. En dat je zegt, mijn hart dat ging er al veel langer daaruit. En dat merkten de broeders als ze op huisbezoek kwamen wel. En er was al veel langer een betrekking op de Heere Jezus Christus. En er was al veel langer een achtnemen op zijn woord. En er was in je leven al gekomen die onberouwelijke keuze. Heere, blijf bij ons, want wat wordt er van ons als ik het zonder u in het leven moet doen? Er was al veel langer gegroeid en begeerd om de Heere Jezus te mogen volgen en de Heere Jezus te mogen toebehoren. Maar als je ogen geopend worden, dan zie je het. Dan weet je het. Dan ken je. Dat één. En bij de een gebeurt dat onder de bediening van het woord en bij de ander misschien bij de bediening van het avondmaal, de breking van het brood. En bij een derde bij het lezen in de binnenkamer. En bij de vierde bij de meditatie op het ziekbed. Maar dat je het ineens zo klaar en zo helder ziet dat de Heere naar je omziet. En dat de Heere je zoekt. En dat de Heere naar je vraagt. En dat de Heere met jou te maken wil hebben. Hun ogen werden geopend, gemeen. Kijk, dan is het niet meer mijn hart gaat naar de Heere uit. Maar dan ga ik verstaan dat zijn hart naar mij uitgaat. En dan is het niet meer ik zoek de Heere, maar dan wordt dat het grote wonder van mijn leven. Dat hij mij gezocht heeft. En dat hij gedachten des vredes over mij heeft. En dat hij mij trekt met de koorden van zijn eeuwige goedertierenheid.
Wat het dan een gezegende kerkdienst, gemeente. Als ik versta, zo moest het voor mij. Zo komt hij tot mij. Hun ogen werden geopend. En weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan gebeurt wat er in onze tekst staat. En zij kenden hem. Toen werd het pas paasfeest voor de Emmausgangers. Toen konden ze meezingen, laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Toen konden ze meegetuigen, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. En dan kan de Heere Jezus uit hun ogen verdwijnen, maar dat doet er dan niks meer van af, gemeente. Dan is dat een zaak waarmee ze terug moeten naar Jeruzalem, waarmee ze heen moeten naar de broeders, om in de gemeenschap van de broeders zijn lof te bezingen in de grote gemeente. En dan gaan ze diezelfde weg terug, maar wat is die weg ineens anders geworden, gemeente? Want ze waren op weg gegaan zonder Jezus, ze misten hem immers. Ze waren verder gegaan met een Jezus die ze niet kenden. Maar nu gaan ze terug met een Jezus die zichzelf aan hen bekend heeft gemaakt. Ken. Dat is meer dan dat je weet met je verstand. Hij is het, want dan zitten we hier als mensen in de kerk. Die weten het denk ik allemaal wel met ons verstand. Hij is het. Deze mensen wisten van Jezus de Nazarene, maar ze kenden hem niet. En ze leerden onderweg dat hij de Christus der schriften is, maar ze zagen hem nog niet. Nu kennen ze, gemeente, en kennen dat is een zaak van je hart en dat is een zaak van je verstand en dat is een zaak van je wil. Kennen, dat is een persoonlijke relatie waar je met je hele wezen bij betrokken bent. Kennen, dat is in de Bijbel een geestelijk kennen. Dat is een bevindelijk kennen. Vanuit persoonlijke ondervinding. Kennen, dat is in de Bijbel het woord dat gebruikt wordt voor de meest intieme gemeenschap tussen een man en vrouw in het huwelijk, waarin hun liefde op het diepst wordt beleefd. Dat is kennen, gemeente. Dan ken je met het hart. Dan ken je in liefde. Dan ken je in gemeenschap. Dat weet je, dat voel je, dat zie je, dat tast je. Dat is iets van je hele innerlijk. En dat kennen, gemeente, dat hebben die Emmausgangers nu geleerd in het omgaan met hem en in het luisteren naar hem en in het opzien tot hem. En daar is inderdaad tijd voor nodig, zoals dat ook in een tijd van verkering met een jong en een meisje is. Dan zeggen we, het is goed als ze een tijdje verkering hebben, want ze moeten elkaar eerst leren kennen. Je moet elkaar leren kennen om met elkaar te kunnen trouwen. En om te komen tot die volledige overgave waarin je je aan elkaar toevertrouwt met lichaam en ziel. Dat is kennen. Dan ontdek je dat je deze Heere Jezus nodig hebt als zaligmaker van je zonden, als borg voor je schuld, als profeet, priester en koning. Dat je hem lief krijgt als bruidegom, dat is de ontdekking. Zo komt hij tot mij en zo wil hij de mijne zijn in eeuwigheid. De mijne zijn, dat is het eigenlijk, gemeente. Zoals een jongen zegt van dat meisje waar hij verkering mee heeft gekregen. En waar hij mee wil gaan trouwen, mijn meisje. Hij kende hem misschien al vanaf de schoolbanken en toen zei hij, dat is dat kind dat bij me in de klas zit, weet je wel. Of dat is dat kind van de buur. Maar toen het hart was opengegaan en toen ze elkaar leerden kennen, toen kwam er het ogenblik dat hij zei, dat is nou de mijne. En je hoefde niet te vragen of hij het meende, want het straalde uit zijn oog. En het zong in zijn stem. De mijne. Zo is nou in het geestelijke leven ook, gemeente. Mijn Heer. Mijn Meester.
Mijn koning en mijn God, zoals Thomas het zong toen hij hem leerde kennen op Pasen. Nou, dat is nou Pasen, gemeente. Jezus leeft. Maar hij houdt dat leven niet voor zichzelf, maar hij zoekt dat leven uit te delen. En hij maakt zichzelf bekend als de levende die leven geeft. En als u nou vraagt wat Pasen vieren is, dan is het dit. Hem kennen, want dat is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Kent u dat leven, gemeente? Het wordt geleerd waar u zelf mee wandelt met u op de levensweg. En waar u gaat onderwijzen vanuit zijn woord en door zijn Heilige Geest. Waar u zichzelf doet kennen aan een ieder die leert luisteren naar zijn onderwijs. En die zich leert overgeven aan wat hij te zeggen heeft. En dan mogen we het in deze paasdagen zeggen, gemeente, ook vandaag wandelt de Heere op wegen van duisternis en van dood. En misschien mag ik dat toch wel zeggen, onze broeder Ruizendaal heeft dat ontdekt in die vrij korte tijd dat hij zo ernstig ziek is geweest. En toen heeft hij hem leren kennen zoals hij hem nog nooit had leren kennen. En iedereen die bij hem kwam, die merkte dit. Want toen werd er van hem gesproken. In de verwondering. Als nou kennen, zo wandelt de Heere Jezus rond. En dat zijn er van die dingen die je bewijs mogen zijn dat hij ons nog niet voorbij gaat en dat hij in het midden van de gemeente. Ondanks het feit dat er zoveel zijn die afhaken en die de wereld verkiezen. Boven de dienst van de Heere, dat hij toch nog doorgaat met zijn werk. En er mag een bemoediging zijn, gemeente, dat hij ze vandaag nog opzoekt, de treurenden, om ze te troosten. Godmissers, opdat ze Godkenners mogen worden. Want het is Paas. Feest van een God die leeft en die leven geeft. En dat is leven, jonge mens. Dan is leven de moeite waard. Als ik hem maar ken. Wij weten niet waar de weg ons verder naartoe leidt, gemeente. Die weg waarop wij met z'n allen wandelen. Maar wie deze kennis mist, die mist het leven. En wie deze kennis ontvangt, die kan de nacht in, gemeente. Want die mag zeggen, ook als de avond van zijn leven valt. Die mag zeggen, ook als het donker over zijn levensweg speelt. Mijn Heere Jezus. Mijn leven. Dat is mijn troost. Ik ben van hem. Hij is de mij. Ik ben de zijne. Want zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. En nu ben ik het eigendom van hem. Met lichaam en ziel. In leven en in sterven. Voor tijd en voor eeuwigheid. Wat er ook gebeurt. En als je zulke mensen op Pasen ontmoet. Dan is er in hen altijd iets van die verwondering. Die zich uiten wil. Komt. Luister toe gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God heeft ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heere ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven. Hem, die alleen mij bij kon staan. Amen.
Heere, het past ons uw naam ootmoedig te danken voor het voorrecht dat we het mochten merken in deze dagen. Dat u zo diep wilde neerbuigen dat u zelf kwam om met ons te gaan en ons te onderwijzen. U hebt gesproken, Heere. Uw woord was met kracht, met onderwijs, met lokking, met gunning. Ach, wilt u het nou zelf ook maar verder uitwerken, Heere? Opdat in het midden van de gemeente iets geschieden mag. Van wat er op die avond in Jeruzalem gebeurde, mensen die elkaar opzochten. En die als elkaar uit de verte al mochten toeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan. En wij mochten hem zien. Hem zien. In het gewaad van de schrift. In de breking van het brood. In zijn ontfermende barmhartigheid. Wilt u nu met ons gaan, Heere? Ons deze dag bewaren voor alle gevaren en bovenal voor de zon. Wilt u ons geven dat we het leven mogen zoeken als we het nog niet kennen? En dat we ook echt mogen leven. Als u het ons leert. Ga met ons in deze week alles wat er op het programma staat tegemoet. Ga met hen die deze week hopen te trouwen. Opdat ze een huwelijk mogen hebben in paaslicht. Ga met hen die deze week aan een graf staan. Opdat ze dat graf mogen zien in datzelfde paaslicht. En geef ons dat we mogen leven, Heere. Niet sterven, maar leven. En de grote werken Gods verkondigen. Uit genade. Amen. Onze slotzang is het laatste vers van Psalm 30. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. 30 vers 8. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.